Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Kroneman voor ons zal voorgaan. De kerkraad heeft de volgende afkondigingen voor u, wat betreft de diensten. Vanmiddag om 5:00 hoopt dominee Gielen voor ons voor te gaan. En volgende week zondag hoopt om 10:00 dominee Klopstra en om 5:00 dominee Kroneman voor ons voor te gaan. Aanstaande woensdagavond is er de Bijbelkring hier in de kerk, die begint om 8:00. En aanstaande donderdag, 14 november, is er de seniorenmiddag. Deze begint om 2:00 's middags. Dit alles zo de Heere wil en wij leven zullen. De collecte in deze dienst. De eerste is voor de diaconie, voor Stichting Woord en Daad. De tweede is voor de kerkvoogdij voor instandhouding van de eredienst. En de derde ook voor de kerkvoogdij voor het onderhoud van het gebouw. Kerkraad wenst u een gezegende dienst. We gaan nu zingen Psalm 144, vers 4... waarna wij een stilgebed en zegen vragen over deze dienst.
Gemeente, laten wij samen deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we samen gaan zingen uit Psalm 92, vers 1 en vers 8. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Het is goed, o Opperheer, dat we ons in u verblijden. En ook het achtste vers: in hun grijze dagen blijft hun vreugd gewis. Zij zullen groen en fris gewenste vruchten dragen. Psalm 92, vers 1 en 8. Gemeente, luisteren nu samen naar de heilige wet van onze God en de samenvatting daarvan. Daarna zingen we uit Psalm 32 het vijfde vers. Wil toch niet stug, gelijk een paard weer streven of als een muil door domheid voortgedreven. Psalm 32, het vijfde vers, naar de wet van God. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Noch zijn dienaar, noch zijn dienares. Noch zijn rund, noch zijn ezel. Noch iets wat van uw naaste is. Onze Heer Jezus Christus, Hij is het die de wet volkomen heeft vervuld. En Hij is het ook die de wet heeft samengevat met de volgende woorden. U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Gemeente, we openen nu samen het woord van de Heere en dat doen we in het Oude Testament bij de profetie van Hosea. We lezen het zevende hoofdstuk. We gaan verder met de prekenserie vanuit het Bijbelboek Hosea. In de vorige keer stonden we stil bij Hosea 4 tot en met het begin van hoofdstuk 6. En nu staan we dan stil bij het vervolg van hoofdstuk 6 en bij hoofdstuk 7. En we lezen Hosea 7. Hosea 7, en daar luidt het woord van de Heere vanaf het eerste vers als volgt. Zodra ik Israël genees, worden de ongerechtigheid van Efraïm en de slechte daden van Samaria openbaar. Want zij plegen bedrog. Een dief breekt in. Een roversbende plundert op de straat. Maar zij zeggen niet in hun hart dat ik al hun kwaad in gedachten houd. Nu dan, hun daden omringen hen, zij zijn voor mijn aangezicht bedreven. Met hun slechte daden verblijden zij de koning, met hun leugens de vorsten. Allen plegen zij overspel. Zij zijn als een oven, opgestookt door een bakker, die pas ophoudt met stoken als het deeg dat hij gekneed heeft gezuurd is. Op de dag van onze koning maken de vorsten hem ziek met een gloed van wijn. Hij reikt spotters de hand. Als ze naderbij komen, is hun hart in hun arglist als een oven. Heel de nacht sluimert hun woede. 'S Morgens ontbrandt die als een laaiend vuur. Zij zijn allen heet als een oven, zodat zij hun rechters verteren. Alle hun koningen komen ten val. Niemand van hen roept tot mij. Efraïm met de volken vermengt het zich. Efraïm is een koek die niet omgekeerd is. Vreemden verteren zijn kracht, maar zelf merkt hij dat niet. Ook heeft hij grijze haren gekregen, maar ook dat merkt hij niet. Hoewel de trots van Israël tegen hem getuigde, hebben zij zich niet bekeerd tot de Heere hun God. In dit alles zochten zij hem niet. Efraïm is als een duif, onnozel, zonder verstand. Egypte roepen zij te hulp, naar Assyrië gaan zij, maar als zij gaan, spreid ik mijn net over hen uit. Als vogels in de lucht haal ik hen neer. Ik straf hen, zodra er een zwerm van wordt gehoord. Wee over hen, want zij zijn van mij weggevlucht. Verwoesting over hen, want zij zijn tegen mij in opstand gekomen. Ik zou hen wel willen verlossen, maar zij spreken leugens tegen mij. Zij roepen ook niet tot mij met hun hart, wanneer zij weeklagen op hun slaapplaats. Om koren en nieuwe wijn verzamelen zij zich, maar tegen mij zijn zij weerspannig. Ik echter heb hen geoefend, hun armen sterk gemaakt. Maar zij blijven kwaad tegen mij bedenken. Zij keren niet terug naar de Allerhoogste. Zij zijn als een bedriegelijke boog. Hun vorsten vallen door het zwaard, vanwege de gramschap van hun tong. Dit is tot een spot in het land Egypte. Tot zover de lezing uit het woord van God. Gemeente, we willen in deze dienst samen ook voorbeden doen. Wij willen bidden voor mevrouw van Duivenbode. Mevrouw van Duivenbode moest afgelopen week na een hartstilstand en een stolsel in haar been een operatie ondergaan. Ze verblijft in het Franciscus Gasthuis in Rotterdam. De operatie is goed verlopen. De situatie lijkt op dit moment stabiel. Laten wij nu samen bidden. Heere grote God, barmhartige Vader van onze Heere Jezus Christus, wij loven en prijzen uw grote en heerlijke naam. U bent God en u regeert. U bent koning over heel de aarde. Ondanks alle geweld die er plaatsvindt op deze aarde, geweld in Israël, bij de volken rondom Israël, geweld in Oekraïne, geweld in deze wereld, geweld in ons land, geweld soms heel dichtbij, geweld in onze hoofdstad. Ondanks alles wat er gebeurt in deze wereld, roepen wij u aan als de God die leeft, de God die regeert, de God van het verbond, de God van Abraham, van Isaac en van Jacob. U bent de Heere, Heere, Heere God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. En Heere, wij belijden u op deze zondagmorgen, dat er van onze goede tierenheid niet zoveel terechtkomt. Onze goede tierenheid is als een morgenwolk, is als een dauwdruppel, die even verschijnt, maar na even ook weer verdwijnt. Wij belijden het voor u, dat wij ongoede tieren mensen zijn, dat wij altijd weer onszelf zoeken en niet u en niet onze naaste. Maar Heere, u brengt ons vanmorgen in de kerk, u geeft het dat we mee mogen luisteren thuis, u geeft ons uw woord en u roept ons terug, Heere Jezus, want u bent goede tieren en uw goede tierenheid die blijft tot in eeuwigheid. En dan bidden wij om de krachtige werking van uw Heilige Geest, dat u in ons midden bent, dat u ons helpt bij het luisteren naar uw woord, dat u ons hart opent voor uw woord, dat u mij ook helpt bij de verkondiging van het woord. We hebben u in alles nodig. Zonder u en zonder uw geest kunnen wij niets doen. Wij belijden dat wij totaal van u afhankelijk zijn. Wij bidden dat u in ons midden komt, dat u die volle zegen wil geven, zodat wij mogen drinken, niet slechts een druppel, maar van dat levende water, dat we overvloedig mogen drinken van dat wat u ons schenkt. Heere, wij hebben allemaal u nodig, als we hier bij elkaar zijn, als we thuis zijn, als we in het ziekenhuis zijn. We bidden voor mevrouw van Duivenbode, die is opgenomen in het ziekenhuis, zo plotseling. Heere, we danken u dat u haar hebt gespaard en hebt bewaard door alles heen, dat de operatie goed is geslaagd. En we bidden dat u haar nabij bent, op deze hoge leeftijd, in de kwetsbaarheid van haar bestaan. Wees haar in alles goed en nabij. Bewaart u haar. En bewaar ook al onze zieken, allen die zorgen hebben, die thuis met ons verbonden zijn. Wij bidden ook voor hen die psychisch lijden moeten, voor hen die moeilijke dingen in hun leven hebben meegemaakt, trauma's. We bidden voor de rouwdragenden in de gemeente. Heere, wees ons allen tot een God, tot een toevlucht. Dat bidden we ook voor onze kinderen en voor onze jongeren, dat ze het mogen begrijpen, dat ze het mogen verstaan, dat ze u mogen aanroepen. Heere, ontferm u ook over de ouderen van de gemeente, als de gezondheid steeds minder wordt, als er zijn die zo alleen zijn overgebleven. Heere, geef dat deze dienst mag zijn tot eer van uw naam en tot uitbreiding van uw koninkrijk en voor ons allen tot zegen, ook als we als gast aanwezig mogen zijn. We bidden voor alle mensen vanuit het evangelisatiewerk, vanuit de doelgroep die bereikt mogen worden, voor allen die aanwezig zijn, voor studenten onder ons. Heere, zegen ons allen. Spreid uw vleugels over ons uit en geef dat we allen mogen ervaren dat u er bent en dat u leeft en dat u van ons vraagt ons leven, omdat u hebt gegeven uw leven. Heere, zo bidden wij voor het geheel van de gemeente, ook voor degenen die niet onder ons zijn, die langzaam maar zeker de band met de kerk en de band met de gemeente verloren zijn. O God, zoekt u ook hen op met uw genade en met uw Heilige Geest. We bidden, zegent u ieder die een taak heeft in deze dienst, een taak in het gemeentewerk, vanuit het evangelisatiewerk als vrijwilliger, ook op andere plaatsen als vrijwilligers in de gemeente, van achter het orgel of vanuit de kostersbank, als vertrouwenspersoon of ook als kerkraadslid of ook als kerkvoogd in de gemeente. Heere, zegen ons allen in het werk wat we mogen doen en leer ons te volgen en te zien op Jezus. Wij willen u bidden op deze dag, die ook het begin is van de week van het leven, voor het ongeboren leven in de moederschoot, om bescherming en bewaring. We bidden om bewaring voor kwetsbare levens in de moederschoot. We bidden voor moeders die onbedoeld zwanger zijn geraakt en geen raad weten. O God, ontferm u over hen en geef dat ze de goede keuze zullen maken. En dat u dat kleine, prille begin bewaart waar het door u in de moederschoot is gewegen. O God, ontferm u zo over ons land en over ons volk en geef een terugkeer tot u als we zien dat het antisemitisme steeds verder toeneemt. Als we denken aan wat er afgelopen week in Amsterdam is gebeurd, die aangrijpende beelden, o God, ontferm u dan in het bijzonder over het Joodse volk. Bewaar, bescherm hen in ons land, in Amsterdam en daarbuiten, in heel ons land, in Europa. Wees voor uw volk tot een vurige muur om hen heen. En Heere, geef dat het antisemitisme stopgezet zal worden. Dat u krachtig zult werken door uw geest. En dat u, Heere Jezus, vrede zult geven. Vrede voor Jeruzalem. Ja, dat we daarnaar uit mogen zien. Dat die vrede zal komen die alleen bij u vandaan kan komen. Vrede voor Jeruzalem en voor de volkeren. En zo bidden we, Heere, voor Israël, voor de mensen in Israël, dat u hen beschermen en bewaren wilt. En we bidden voor alle mensen die lijden door al deze oorlogen die plaatsvinden hier op aarde. Heere, laat uw koninkrijk komen. Als we bedenken dat er weer een nieuwe president in Amerika is verkozen, Heere, dan bidden wij voor Trump dat u hem wijsheid wil schenken. Dat hij niet zijn eigen wil zal doen, dat hij niet zelf koning zal zijn, maar dat hij zich zal laten leiden door de overste van alle koningen der aarde. Dat hij zal buigen voor u, voor vorst Messias. En Heere, leer het ook ons om te buigen voor u in deze dienst. Dat bidden wij in de naam van Jezus Christus. Amen. Gemeente, de tekst voor de verkondiging kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Hosea 7. En daarvan het 15e vers, daarvan het laatste gedeelte. We staan stil bij de hele schriftlezing. En we zetten een streep onder vers 15b, waar wij lezen in Gods woord, Hosea 7 vers 15b, maar zij blijven kwaad tegen mij bedenken. Dat is de tekst en het thema voor de preek, dat luidt als volgt: Israëls goede tierenheid vergeleken. Dat is het thema, Israëls goede tierenheid vergeleken. En dan vier punten: ten eerste met een brandende oven, ten tweede met een halfgare koek, ten derde met een onnozele duif en tenslotte met een bedriegelijke boog. Zo kunnen we dat lezen in Hosea 7. Deze vier beelden komen daar terug. Israëls goede tierenheid vergeleken allereerst met een brandende oven. Ten tweede met een halfgare koek. Ten derde met een onnozele duif. En tenslotte met een bedriegelijke boog. Maar eerst gaan we samen zingen als inleiding op de preek. Dat doen we uit Psalm 63. Psalm 63 vers 2. En vers 3, ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen? Hoe blonk uw goddelijk eer alom, want beter dan dit tijdelijk leven is uw goede tierenheid. Och, werd ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de ere geven. Dan gaat het niet over Israëls goede tierenheid en niet over onze goede tierenheid, maar hier zingen we over Gods goede tierenheid. Psalm 63, wij zingen vers 2 en ook vers 3. En vooraf mag u uw liefdegaven geven voor de Heere en zijn dienst. Israëls goede tierenheid vergeleken. Ten eerste met een brandende oven. Ten tweede met een halfgare koek. Ten derde met een onnozele duif. En tenslotte met een bedrieglijke boog. Gemeente, jongens en meisjes, misschien hebben jullie ze wel gezien. Jongens en meisjes, in de herfstvakantie, als je al vroeg op pad ging, de natuur in, dan heb je ze misschien wel gezien. Dauwdruppels. Kleine druppeltjes water die de herfstbladeren nog mooier maakten. En jullie vaders en moeders merken het ook. Nu de dagen langer worden en de nachten langer en de nachten ook vochtiger en kouder. En dan merken ze het als ze 's ochtends de auto ingaan dat er weer van die druppeltjes op de ruit zitten. Condensdruppels. Maar als je een uur later naar die autoruit kijkt, als je een uur later naar diezelfde herfstbladeren kijkt, dan kan het zomaar zijn dat al die druppels verdwenen zijn. Zo zegt de Heer. Zo zit het met jullie geloof, Israël. Zo zit het met jullie goede tierenheid. Ja, gemeente, de Heer had het toch gezegd aan het begin van Hosea's eigenlijke profetie, aan het begin van het vierde hoofdstuk, naar die beelden over dat huwelijk van Hosea met Gomer in die eerste drie hoofdstukken. Aan het begin van het vierde hoofdstuk, daar begon de eigenlijke profetie. En toen had de Heer het toch gezegd, er is geen trouw meer in het land. Geen goede tierenheid. En nadat de Heer sprak aan het einde van dat vijfde hoofdstuk, ik ga een keer terug naar mijn woonplaats. Daarna had Hosea het gezegd aan het begin van het zesde hoofdstuk, kom, laten wij terugkeren naar de Heer. En kunt u zich voorstellen, gemeente, dat de Heer het vertrouwen in zijn volk nu wel kwijtgeraakt is? Dat Hosea het vertrouwen in Gomer nu wel kwijtgeraakt is. Als ze er voor de zoveelste keer met een andere man vandoor is gegaan en weer op haar schreden terugkeert. En de Heere zegt het dan ook, nadat Hosea het zegt in naam van het volk, kom laten wij terugkeren naar de Heere, aan het begin van het zesde hoofdstuk, dan zegt de Heere in hoofdstuk 6 vers 4, hoofdstuk 6 vers 4, daar kunt u het lezen. Hoofdstuk 6, vers 4, daar zegt de Heer het, wat zal ik u doen, Efraïm? Efraïm is hier een andere naam voor het tienstammenrijk. Wat zal ik u doen, Juda? Het is alsof de Heer geen raad meer weet met zijn volk. Want, zo zegt hij erbij, uw goede tierenheid is als een morgenwolk, als dauw. Jongens en meisjes, daar heb je het, als dauw, als druppels, als dauw die vroeg optrekt en weggaat en na een uur is alles voorbij. De Heere ziet geen echte bekering bij Efraïm en Juda. Ja, ze hadden het wel gezegd in navolging van Hosea, hij komt naar ons toe als de regen. Als late regen die het land nat maakt. Hoofdstuk 6 vers 3. En wat gaf dat een hoop. Maar ze hadden genoeg. En een paar druppels. Die na die ene morgen weer verdwenen waren. En het levende water lieten ze staan. Het is het gevaar van alle tijden. Blijkbaar van alle gelovigen van het Oude en het Nieuwe Testament. Het is de eerste aanklacht die Johannes op moet schrijven als hij die gemeenten in Klein-Azië moet waarschuwen. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. En hoe pijnlijk herkenbaar kan dat zijn vanmorgen. Als dat wel iets van een opleving was in je leven. En je hebt vol goede moed, openbare belijdenis van het geloof afgelegd, ja gezegd. En je voordat God dichtbij was. Maar daarna is alles weer zo stil geworden. Zo akelig stil. Zodra ik Israël genees, zo begint dan het zevende hoofdstuk. En wat horen we daar? Een teleurstelling bij God, bij de God van het verbond. Wat is die teleurgesteld in zijn volk? Zodra ik Israël genees, het begin van hoofdstuk 7. En wat heeft hij dat vaak gedaan? Wat heeft Hosea Gomer vaak vergeving geschonken? Maar steeds wanneer hij haar in ere herstelt, komen de ongerechtigheden van Efraïm, hoofdstuk 7 vers 1, de ongerechtigheden van Efraïm en de slechte daden van Samaria aan het licht. Steeds wanneer de Heer het verbond met zijn volk vernieuwt, gaat dat volk op de oude voet verder. En ze denken er niet aan, vers 2, dat God al hun kwaad in gedachten houdt. Met hun slechte daden, vers 3, verblijden zij de koning. Met hun slechte daden. De politieke onrust die er was, voordat het volk de ballingschap inging, wordt hier beschreven. Uiterlijk zijn ze vriendelijk voor de koning, maar van binnen is er een vuur aangewakkerd om de koning van de troon te stoten. Zo hebben in de tijd van Hosea, na Jerobeam II, nog 6 koningen kortdurend geregeerd, van wie er maar liefst 4 door een opvolger zijn vermoord. Een sluimerende onvrede beheerste de samenleving tot het de dag van de inval aanbrak. Het lijkt wel op de bestorming van het Kapitool, bijna 4 jaar geleden. Op de Jodenhaat die afgelopen week tot een explosie kwam. Toen ze naderbij kwamen, vers 6. Toen ze naderbij kwamen, was hun hart in hun arglist als een oven. Heel de nacht sluimert hun woede. 'S Morgens ontbrandt die als een laaiend vuur. Gemeente, zo werkt de zonde blijkbaar. De wetteloosheid waardoor de liefde verkilt in de samenleving, in ons land, in ons hart. De wetteloosheid waardoor Israëls goede tierenheid als een dauwdruppel is die snel voorbij gaat. Het begint ondergronds, onderhuids, sluimerend als een brandende oven die heel de nacht aanstaat. Eerst gaat het goed. Je bent hem vergeten uit te zetten en 's morgens vroeg ontbrandt die als een laaiend vuur. Op de feestdag van de koning, vers 5. Op de dag van onze koning. Op die dag die een mooie dag moest zijn. Die dag waarop wij herdenken. Die dag waarop wij terugdenken. Die dag waarop we verdriet kennen en vreugde kennen. Op de dag van de koning maken de vorsten de koning ziek. De oproerlingen die zelf plaats willen nemen op de troon. Die zelf plaats willen nemen in het Witte Huis. Door de gloed van de wijn. Op de dag van onze koning. Vers 5. Maken de vorsten hem ziek met de gloed van de wijn. Word niet dronken in wijn. Maar vervuld met de geest, zegt Paulus later. Tegen de nieuwtestamentische gemeente. Wees dan nuchter en waakzaam. Laat je niet meevoeren in de denken van deze wereld. In de woke-wereld van de democraten. Wat een aanklacht. Waar die eerste beeldspraak dan mee eindigt. Vers 7, zij zijn allen heet als een oven, zodat ze hun rechters verteren. Al hun koningen komen ten val. En dan komt het, niemand van hen roept tot mij. Israëls goede tierenheid vergeleken met een brandende oven. En dat brengt ons bij de tweede gedachte voor de preek. Israëls goede tierenheid vergeleken met een halfgare koek. Gemeente, wat is dat een genade dat de Heere Israël en dat de Heere Efraïm en dat de Heere ook ons een spiegel voorhoudt. En als Efraïm dan denkt dat God het niet ziet, dan komt God het hem vertellen. Dan komt God het ons vertellen. God die worstelt om het behoud van het volk. Van het volk van zijn verbond tot op de dag van vandaag. En als dat ene beeld dan nog niet genoeg is, de beelden buitelen over elkaar heen in het boek Hosea. Eerst dat huwelijk en dan allemaal verschillende beelden. Alsof God zegt, als het met woorden niet lukt, eerst de profeet Amos, de woordprofeet. Als het met woorden niet lukt, dan met beelden. Eerst dat beeld van het huwelijk van Hosea. Als het dan nog niet genoeg is, dan nog andere beelden. Eerst die brandende oven en dan nog weer een nieuw beeld. We lezen het vanaf het 8e vers. Want er was niet alleen interne onvrede in Israël, ook extern dreigde er gevaar. Vanuit het noorden, vanuit Assyrië en vanuit het zuiden, vanuit Egypte. Er was een gevaar vanuit Assyrië, dan zocht men hulp bij Egypte. En vormde Egypte de bedreiging, dan ging men een verbond aan met Assyrië. En met die verbonden erkende men ook de goden van die volken. Door haar optreden lijkt Israël om een koek die een bakker vergat om te keren. En jongens en meisjes, wat gebeurt er met een pannenkoek die je niet omkeert? Dat gaat helemaal fout. Die pannenkoek die wordt aan de ene kant helemaal zwart. En aan de andere kant, dan blijft het ongebakken deeg, zo'n pannenkoek. Daar kun je helemaal niets mee. Zo'n pannenkoek, die kun je niet eten en die kun je al helemaal niet verkopen. Gemeente, God kan er niets mee. Met Israëls offers. Terwijl men ondertussen een verbond aangaat met de buurvolken. God kan er niets mee met onze godsdienst, met onze gebeden, als wij ondertussen een goddeloos leven leiden. Het kan zomaar herkenbaar zijn vanmorgen. Dat dubbel leven, God mag het wel voor het zeggen hebben in mijn leven. Hij mag koning zijn op veel terreinen in mijn leven, maar er moet ook iets voor mezelf overblijven. Al was het dan alleen maar mijn smartphone. Het online vertier dat om een acute reactie vraagt, dat niet per definitie allemaal verkeerd is, maar dat wel mijn hoofd volmaakt en mijn tijd opslokt, waardoor mijn stille tijd er nog wel eens bij inschiet. Israël is als een koek die niet omgekeerd is. Israël vermengt zich met de volken. Een halfgare koek die nergens meer toe deugt dan om weggegooid te worden. En het aangrijpende is, het is ook nog uitgekomen. In de ballingschap is dat uiteindelijk ook gebeurd. En ook voor de nieuwtestamentische gelovigen klinkt de waarschuwing: vermeng je niet met de goden van deze wereld. Want deze wereld gaat voorbij met alles wat zij heeft. Paulus zegt het heel duidelijk in 2 Korinthe 6. Vorm geen ongelijk span met ongelovigen. Want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid? En welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? En dan gaat het niet alleen over ongelovigen buiten de kerk, maar dat kan ook in de kerk zo zijn. Het belangrijkste is, jongelui, als je elkaar mag vinden, als je met elkaar een verbond wil aangaan, dat je allebei de Heere Jezus mag kennen. Want wat deelt een gelovige met een ongelovige, zegt Paulus in 2 Korinthe 6. Welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden? En de tempel van God, dat bent als jij de Heere Jezus mag kennen. En als jij de tempel van God bent, dan kun je geen gemeenschap hebben met de afgoden. En als het toch is gebeurd in uw leven, als je een verbond bent aangegaan in je onwetendheid met een ongelovige, dan moet je blijven, zegt Paulus, zolang het kan. Zolang het kan, alleen al voor de kinderen en om je echtgenoot voor Christus te winnen. Als het niet meer kan, dan ben je ook vrij om te gaan. Maar als je nog geen huwelijksverbond bent aangegaan, dan moet je er ook niet aan beginnen. Tenzij hij of zij zich bekeert. Van harte. Niet alleen van buiten de kerk, maar ook als die elke zondag in de kerk zit. Maar Israël heeft het niet in de gaten. Israël ziet het niet dat de buurvolken haar hebben uitgeput. Dat langzaam maar zeker haar kracht is vergaan. Dat ze ongemerkt afhankelijk is geworden van de afgoden, van Assyrië, van Egypte. Israël werd door Assyrië uitgeput. Ze moesten een zeer hoge belasting betalen. Efraïm heeft grijze haren gekregen, zonder dat hij het merkt. Hij is oud en afgeleefd. En natuurlijk ervaart hij wel de problemen. Maar hij ziet niet wat er eigenlijk aan de hand is, dat zijn einde nabij is. Want het zou toch een afgezonderd volk voor de Heere moeten zijn. Tot een getuigenis voor God, het volk van het verbond, door God apart gezet. En wij met haar. Petrus zegt het later in 1 Petrus 2 vers 9 tegen de christenen in de verstrooiing. U bent een uitverkoren geslacht. U bent een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. En precies dan zegt hij het erbij, in 1 Petrus 2 vers 9, daar kunt u het nalezen, als hij ze aanspreekt als de geroepenen, als het volk van het verbond, als Gods getuigenis in de wereld, dan zegt hij het erbij, u die voorheen geen volk was, lo, ami, maar nu Gods volk bent, ami, de derde van Hosea. U die zonder ontferming was, lo, rugamma, maar nu in ontferming aangenomen bent, Rugamma, de tweede van Hosea. Maar als Gods volk heult met de vijand, gehoor geeft aan de boze, verliest het de gemeenschap met God. Verliest het alle geestelijke kracht. Verliest het de kracht om Gods getuigenis in deze wereld te zijn, ongemerkt. Jezus zegt, u bent het zout der aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, deugt het nergens meer toe dan weggeworpen te worden. Net als die halfgare koek. De hoogmoed van Israël wordt haar fataal. Ondanks hun uitputting door de andere volken, bekeren zij zich niet tot de Heere, hun God. Wat een aanklacht waar deze tweede beeldspraak in eindigt. In dit alles zochten ze hem niet. Israëls goede tierheid vergeleken met een halfgare koek. Dat brengt ons bij de derde gedachte voor de preek. Israëls goede tierheid vergeleken met een onnozele duif. Ja, ik kan het me nog goed herinneren, jongens en meisjes, toen ik afgelopen week deze preek voorbereidde, toen ik over die duif nadacht, toen moest ik terugdenken aan vroeger, toen ik net zo oud was als jullie. Mijn buurman, onze buurman, had duiven. En dan gebeurde het nog wel eens dat hij 's morgens vroeg die duiven wegbracht, kilometers verderop. Die duiven die gingen allemaal in een kooi en dan de auto in, de koffer in, en dan bracht hij ze weg kilometers verderop, en dan liet hij al die duiven los, lucht in vliegen, dan reed hij weer naar huis. En als hij dan thuis was, de auto kwam aan en hij was nog maar even thuis, dan kwamen die duiven weer aangevlogen.
Die duiven die wisten precies, daar is ons thuis. En ze gingen elke keer terug naar huis. Ze wisten altijd, waar die ze ook heen bracht, de weg terug te vinden. Duiven, dat zijn oprechte dieren, zegt de Heer Jezus. Duiven zijn betrouwbaar. Maar ze kunnen ook een tikkeltje naïef zijn. Als ze op het fietspad zitten, blijven ze gerust net zo lang zitten totdat je bijna over ze heen fietst. Ephraim is als een duif, zegt de Heer. Onnozel, naïef, zonder verstand, zonder hart, zonder inzicht. Een weifelende duif, die heen en weer vliegt en nergens thuis is. Dan weer naar Assyrië en dan weer naar Egypte. En ze vergeet haar vaderhuis. Ze vergeet haar thuisland. Hoe herkenbaar kan dat zijn vanmorgen? Wat kan een mens heen en weer geslingerd worden in het leven hier op aarde? En we lezen het ook van de koningen in de tijd van toen, van koning Hosea, de laatste koning van het tienstammenrijk. Dat was koning Hosea. Niet alleen de profeet Hosea was de laatste voor het tienstammenrijk, ook koning Hosea was de laatste van het tienstammenrijk. En koning Hosea blijkt geen Yeshua te zijn, geen verlosser te zijn, geen heil te brengen, door zijn onduidelijke beleid. We lezen dat in 2 Koningen 17. Eerst zoekt koning Hosea steun bij Assyrië en later weer bij Egypte. Hij is als die zwevende kiezer die niet weet waar hij goed aan doet. Is het Trump? Is het Harris? Ze vliegen van de ene wereldmacht naar de andere wereldmacht en ze hebben niet door dat ze allebei niet deugen. Dat ze zich beiden van de buitenkant mooi voordoen, maar zich even gemakkelijk als een vijand kunnen openbaren. Ze hebben niet door dat het gevaar juist komt van die kant waar ze steun zoeken. Van dat wat er zo aantrekkelijk uitzag. Gomer had het niet in de gaten dat juist haar minnaars haar op de slavenmarkt te koop aan zouden bieden. Dat er maar één was die werkelijk losser zou zijn. Als zij gaan, zegt de Heer. Als ze gaan, is het niet die kant op dan die kant op. Als ze hun geluk blijven zoeken bij de afgoden, bij Egypte, bij Assyrië. Als ze gaan, teleurgesteld in de een, om het nu weer bij de volgende te zoeken. Rusteloos als ze zijn. Als ze gaan, spreid ik mijn net over hen uit. Als vogels in de lucht haal ik hen neer. Ik straf hen, zegt de Heer, zodra er een zwerm van wordt gehoord. Vers 12. Zodra er een zwerm van wordt gehoord. Ook te vertalen als bij het gerucht, bij het horen van hun zwerm, van hun bijeenkomsten, van hun vergaderingen, van hun samenzweringen. En daar was die koning Hosea zo goed in. Hij heeft eerder een samenzwering gesmeed tegen koning Peka, om hem van de troon te stoten. En later heeft hij een samenzwering gesmeed met de koning van Egypte. Wat daarna door de koning van Assyrië is ontdekt, waardoor Hosea, koning Hosea, uiteindelijk naar Assyrië wordt weggevoerd. Wat een waarschuwing voor wie geen keuze maakt. Voor wie altijd in dat grijze gebied blijft. Voor wie maar blijft koers op zigzag beleid. Wee over hen, zegt de Heer. Want er is geen derde weg. Er is geen grijs gebied. Zij zijn van mij weggevlucht, zegt de Heer. Ze zijn niet naar mij toegevlucht, niet naar mij toegevlogen. Maar van mij weggevlogen. Als ze naar mij toegevlogen was, dan was er redding, dan was er eeuwig behoud. Verwoesting over hen, zegt de Heer. Want ze zijn tegen mij in opstand gekomen. tegen mij, de God van het leven. Ik zou hen wel willen verlossen, zegt de Heere. Gemeente, ziet u het? Als u er nog aan twijfelt of de Heere wel wil, ziet u dat het zwart op wit in de Bijbel staat. Ik zou het wel willen, zegt de Heere. Ik zou hen wel willen verlossen, maar zij spreken leugens tegen mij. Alleen de leugen houdt u tegen. Tot uw doel te komen. Uw vreugde in God te vinden. De leugen verpakt op een godsdienstige manier. Ja maar, de leugen verpakt op een goddeloze manier, als God er dan is, dan de leugen. De leugen over God, de leugen over zijn woord, de leugen over zijn evangelie. Calvijn zegt het zo kernachtig over Gods welwillendheid jegens ons. Zij riepen niet tot mij met hun hart, zegt de Heere. Ja, ze klagen wel. Ze hebben hun mond vol. Ze zien ook wel dat het leven zonder God geen geluk brengt. Geen vreugde oplevert. Ze weeklagen op hun bed. Omdat ze de zegeningen kwijt zijn, de voorspoed. Om koren en nieuwe wijn verzamelen zij zich, vers 14. Snijden zij zich, zo mag je het ook vertalen. Om Gods barmhartigheid te verkrijgen, om Gods medelijden op te wekken, snijden zij zich. Verzamelen zij zich, snijden zij zich. Zoals ze dat van de afgoden hebben geleerd. Maar dat is niet nodig. Dat wil God niet, want God is al barmhartig. God wil niet dat je met Maarten Luther de trappen van de Sint-Pieter in Rome beklimt. God wil geen offers. God is goedertieren. En juist daar zijn ze blind voor. Tegen mij zijn ze weerspannig, zegt de Heere. Ik heb hun armen geoefend. Ik heb hun sterk gemaakt. Maar ze blijven kwaad tegen mij bedenken. Wat een aanklacht, gemeente. Nu voor de derde keer leest u het goed in het woord van God. In dat 15e vers in de tekst voor de preek. Nu voor de derde keer. Eerst aan het einde van die eerste vergelijking, aan het einde van vers 7. Niemand van hen roept tot mij. Daarna aan het einde van die tweede vergelijking, aan het einde van vers 10. In dit alles zochten ze hem niet. En nu aan het einde van die derde vergelijking, de uiteindelijke aanklacht, waar heel dit hoofdstuk op uitloopt. Maar zij blijven kwaad tegen mij bedenken. Tegen mij. Dat is het refrein. In dit hoofdstuk, tegen mij, niet één keer, voortdurend. Israëls goedertierenheid vergeleken met een onnozele duif. De gemeente, dat brengt ons bij de laatste gedachte voor de preek. Israëls goedertierenheid vergeleken met een bedriegelijke boog. Wat een conclusie. Gemeente, laten we het vanmorgen op ons inwerken. Laten we Gods woord op ons inwerken. Hoort u wat de Geest tot de gemeente zegt? Nadat de Heere God tot drie keer toe dat volk gescreend heeft. Heeft laten zien, maar ik zie de bodem van je hart. Nadat hij tot drie keer toe een echo heeft gemaakt. Tot drie keer toe om te zien of hij zich misschien heeft vergist. Misschien is er een goede tierenheid onder mijn volk. Na die derde keer komt hij tot de conclusie. Het 16e vers, ze keren terug. Ze keren terug, ja. Ja, dat was de oproep. Zo klonk de oproep. En vanuit het Hebreeuws is het ook hetzelfde woord. Nadat de Heere zei aan het einde van hoofdstuk 5, ik ga en keer terug naar mijn woonplaats. Nadat Hosea zei als antwoord daarop aan het begin van hoofdstuk 6, kom, laten we terugkeren. Nu de conclusie, ze keren terug. Maar niet tot de Allerhoogste. Dat is het aangrijpende. Ze zijn als een bedriegelijke boog. Een bedriegelijke boog. Een boog die de verkeerde kant opgeschoten wordt. Met alle gevolgen van dien. Jongens en meisjes, misschien hebben jullie ook wel eens met pijl en boog geschoten. Misschien mocht je dat wel eens doen met je vader of met of op de camping, met het recreatieteam of waar dan ook. En dan kreeg je eens uitleg hoe je dat moest doen. Je kunt niet zomaar met pijl en boog gaan schieten, want dan gaat het helemaal mis. En dan moest je die boog goed gespannen houden en je moest hem goed richten op het doel waar je op mocht schieten. En als je die boog niet goed gespannen hield en als je hem niet goed richtte op het doel, ja, dan ging het helemaal mis. Dan ging die pijl helemaal de verkeerde kant op. Als we de Heere dienen met een dubbel hart, dan zijn we net als die boog die niet goed gespannen is. Dan gaat de pijl helemaal de verkeerde kant op in ons leven. Blijkbaar is het nodig, gemeente, onszelf steeds weer de vraag te stellen. Waar moet bij mij de boog worden aangespannen? Waar ben ik bezig mezelf geestelijk te verwonden? Mezelf geestelijk te verwaarlozen? Mezelf geestelijk achterop te brengen? Zonder dat ik het goed en wel in de gaten heb? Waar is mijn boog niet goed aangespannen? Waar ben ik bedriegelijk? Waar zit ik mezelf te bedriegen? Waar zit ik in mijn eigen leugens te geloven? Waar ben ik niet meer oprecht? Niet meer gericht op het einddoel? Misschien is je boog slap geworden. Door een bepaalde zonde waar je hem vasthoudt. Een boezemzonde. Of doordat je je identiteit niet in Christus zoekt. Maar in iets buiten Christus om je eigen waarde. De leegte, de vervulling van je leven. Of doordat je steeds weer met anderen bezig bent, zelfs tot in de kerk aan toe. Of doordat je gewoon een slordig leven leidt. Je tijd niet neemt voor Bijbel en gebed. Door al die uren die je gebruikt om jezelf te entertainen, waardoor je niet meer zo'n behoefte hebt aan al die gemeenteactiviteiten. Lukt het ons nog om echt te lezen wat er staat? Om te diep lezen? Lukt het ons nog om echt te luisteren naar zijn stem? Of zijn we zo meegezogen in de digitale wereld dat we alleen nog maar kunnen springen van de hak op de tak? Dat we alleen nog maar eens kunnen scannen en scrollen. En moet alles snel en flitsend zijn tot de preek aan toe. Israëls goede tierenheid is als een morgenwolk. Als dauw die snel voorbij gaat. Hun vorsten vallen door het zwaard. Door hun eigen boog. Die bedriegelijke boog. Zacharia, Salem, Pekahia, Peka. Ze zijn allen geworden tot een spot voor de buurvolken. Wat een hopeloos einde, gemeente. Wat een donkere preek vanmorgen, toch? Wat een sombere preek. Het is niets dan ellende. Wat een hopeloos einde geeft dan Hosea 7. En toch is dat het einde niet van het woord van God. Want daarna, nadat tenslotte ook koning Hosea is weggevoerd, en nadat daarna ook de stem van de profeet niet meer werd gehoord, de stem van de profeet Hosea niet meer werd gehoord, daarna, nadat koning Hosea zwijgt, nadat de profeet Hosea zwijgt, daarna komt de ware Hosea. Derde keer, scheepsrecht. Yeshua, de verlosser voor een volk dat in duisternis wandelt. Dat geen licht heeft. Voor een volk dat telkens als het genezen wordt weer op de oude voet verder gaat. Voor wie het belijden moet. Ik ben zo'n halfgare koek. Niet goed doorgebakken, niet koud en niet heet. Smakeloos zout. Het deugt nergens toe dan weggeworpen te worden. Nee, gemeente, zijn goede tierenheid is niet als een morgenwolk. Zijn goede tierenheid is niet als een dauwdruppel die snel weggaat. Hij is het levende water. Bij hem is overvloed, een fontein vol van blijdschap, een rivier vol van vrede. Zijn goede tierenheid blijft tot in eeuwigheid. Hij is het toch. Op wie de duif is neergedaald. Hij die gezond is om armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen wie gebroken zijn van hart. Hij is het toch. Die het in het openbaar gezegd heeft. De geest van de Heere is op mij. Hij is het toch. Van wie de Vader zegt. Dit is mijn geliefde zoon. In wie ik mijn welbehagen heb, luister naar hem, op wiens lippen genade is uitgestort. Luister naar hem, alleen naar hem. Als je als een duif heen en weer vliegt, nergens rust vindt, nergens vrede vindt. Als je boog niet meer gespannen is, als je een oude grijsaard voelt. Meer sterft dan leeft. Als je kracht verdwenen is. Als je geen vreugde meer vindt in de God van je heil. In de God van het verbond. In de God van je doop. Als je geloof zo klein is. Als het als een dauwdruppel. Als in het niet verdwenen is. Luister naar hem. Die door zijn genade de kracht van elke zonde breekt. Die hem beleden wordt. Luister naar hem die mild geeft en niet verwijt, opdat je leeft en in je grijze dagen groen en fris zult zijn, gewenste vruchten draagt. Amen.
Gemeente, laten we samen zingen als antwoord op de verkondiging uit Psalm 59. En daarvan het 10e vers. Het is een wat onbekende psalm, maar wel een psalm met een hele diepe inhoud. De woorden die we samen mogen gaan zingen. Psalm 59, het 10e vers. Ik zal, omdat gij in bange dagen mijn toevlucht waart, van u gewagen. Van u mijn sterkte zijn mijn zang en snarenspel mijn leven lang. Psalm 59, het 10e vers. Laten wij samen danken en bidden. Ja, Heere, na die aangrijpende beelden waarmee U tot ons kwam, waarmee U ons voor de spiegel stelde, waarmee U ons hebt laten zien dat onze goede tierenheid is als een wegwerpelijk kleed. Het deugt nergens toe dan weggeworpen te worden. Daarna hebt U ons laten zien dat het Christus is. Dat het alleen Christus is. Dat U, Heere Jezus, alleen vol bent van goede tierenheid. Dat de Geest op U, Heere Jezus, is uitgestort. En dat Uw lippen druipen van genade. In Hem, wiens goede tierenheid zich over mij heeft uitgebreid, zo hebben we samen gezongen, als antwoord op de verkondiging. Zo kwam U zelf, Heere Jezus, vanmorgen, nadat U ons de wond hebt aangewezen, nadat U de wond hebt opengelegd, zo diep hebt opengelegd, nadat U de diagnose hebt gesteld, daarna kwam U zelf met olie, met zalf, met genezing bij U alleen, niet bij ons, maar bij U, Heere Jezus. Een overvloed van genade voor zondaren die moeten belijden. Ik heb gedaan wat kwaad is in Uw oog en ik ben Uw gramschap dubbelwaardig. Heere, wij maken steeds weer de verkeerde keuzes. Wij zijn als die duif die heen en weer vliegt. Het hier zoekt en dan weer daar zoekt. En we vergeten ons vaderhuis. O God, U hebt ons weer teruggeroepen. U hebt Uw net uitgebreid. Niet om ons te straffen, maar om ons te redden. Te redden van de dood. Omdat U, Heere Jezus, gestraft bent. Omdat U in dat net bent gegaan. Dat net van de zonde, omdat U als gevangene werd weggevoerd naar Golgotha. Omdat U gestorven bent en weer bent opgestaan. Daarom is er hoop, hoop voor Israël en hoop voor de volkeren. Hoop voor allen die in U geloven, die U, Heere Jezus, als Messias belijden. En Heere, leer ons om dat te doen. Om dat te doen uit dankbaarheid. Om onze zondige hand te leggen op dat volmaakte offer van Jezus alleen. Heere, zo danken we U voor alles wat U gaf op deze morgen. En we bidden dat U met ons bent op deze dag. En dat Uw woord in ons hart meegaat. Dat het ook vrucht draagt. Ja, dat we mogen zijn zoals we het aan het begin hebben gezongen. In hun grijze dagen zullen ze groen en fris blijven gewenste vrucht te dragen. Mag zo ons leven zijn, hier op aarde, levend uit U, de God die leeft. Heere, we bidden dat U met ons bent, dat U de gemeente vanmiddag opnieuw samenbrengt. Wees met Uw dienaar die dan het woord mag verkondigen. Wees met de kinderen op de zondagsschool vanmiddag. We bidden voor de zondagsschoolleiding, geef hen wijsheid en kracht. We bidden dat U deze week nabij bent bij alle activiteiten hier in de kerk, bij de catechisaties, bij de Bijbelkring, bij de ouderenmiddag die er mag zijn deze week. Heren, we bidden om Uw zegen bij de lectuurkraam, dat U de vrijwilligers ook wil beschermen in deze donkere wereld, wereld vol duisternis, dat U, Heere Jezus, zult werken, dat Uw koninkrijk komt en dat alles van deze dienst
daaraan bij mag dragen. Het woord wat we hebben gehoord, de gebeden die zijn opgezongen, de psalmen die we hebben gezongen. En ook de collecte, het geld dat we hebben mogen geven, ook voor woord en daad. Zegent u alle stichtingen die zich inzetten voor gerechtigheid in deze samenleving. En laat uw koninkrijk komen. Dat bidden wij. Wij danken u in de naam van Jezus Christus. Amen. Gemeente, tenslotte zullen we samen zingen uit Psalm 66. Daarvan het 5e en ook het 10e vers. Psalm 66, het 5e vers. En net belemmerde onze schreden. En enge band hield ons bekneld. Gij liet door heerszucht ons vertreden. Gij gaf ons over aan het geweld. Hier scheen ons het water te overstromen, daar werden wij bedreigd door het vuur. Maar gij deed ons het gevaar ontkomen, verkwikkend ons ter goeder uur. En op het 10e vers, God zij altoos op het hoogst geprezen lof, zij Gods goede tierenheid. Psalm 66, vers 5 en 10. Gemeente, verhef uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.